Goedemiddag, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. En natuurlijk ook onze gasten en de luisteraars via de kerktelefoon of via internet. De kerkraad is blij u te kunnen vertellen dat op 5 april in de middagdienst openbare geloofsbelijdenis hopen te doen. Kees van Alten, Noord 5. Christa van Eck uit Kampen. José Lagerwij, Noord 5. Niels Zoeteman, Noord 4. Die daarmee overkomt vanuit de gereformeerde gemeente in Hendrik Ido Ambacht. Jan-Pieter Boersma, Noord 1. En Marloes Snelleman, zij komt over vanuit de PKN-gemeente in Duiven. En Kevin Brinks, Noord 6. Emelie ten Heu, Noord 1. Roy Voekens, Noord 7. Jos Pekken, Noord 4. En Michiel Havinga, Zuid 1. Vanmiddag komen de schatgravers bij elkaar. En in de dienst van Goede Vrijdag hopen wij, zo de Heer het wil, het heilig avondmaal te vieren. U wordt daarnaast nog herinnerd aan de gemeenteavond van morgenavond hier in de Koepelkerk. De aanvang daarvan is 8 uur en de bank is open om te parkeren vanaf 7:30. Voor meer informatie rondom de kerkraad het mededelingenblad van vorige week. De diaconie is bestemd voor evangelisatie Venlo en onze voorganger in deze dienst is dominee Gert Hutten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag broeders en zusters, jongens en meisjes. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Ik ben bezig met een korte serie preken over de 10 geboden. En vandaag deel 3. En het thema van deze dienst is leven onder de wet of leven onder de genade. Dus leven onder de wet of leven onder de genade. Daar willen we over nadenken. We gaan eerst samen ons hart richten op God. En dat doen we door te zingen uit het Liedboek voor de Kerkgezang 481, vers 1, 2 en 3. Daarna zingen we uit het Gereformeerde Kerkboek Gezang 165. Dat zingen we 2 keer, dat lied. En daarna is het votum en de zegen. Laten we gaan staan. Wij spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laten we gaan bidden met elkaar. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen graag voor uw troon komen en bedanken u dat uw hemel open is. Door de Heer Jezus, door het werk wat hij heeft gedaan aan het kruis. We willen u danken, Vader, dat u voor ons bent. En dat u beloofd hebt dat u ons alles zult geven wat we nodig hebben voor ons leven. Vader, we willen u danken dat we hier op deze prachtig mooie zonnige zondag weer bij elkaar mogen zijn. We danken u voor deze dag, voor een rustdag, uw dag. Dat we op deze dag andere dingen mogen doen en dat we tot rust mogen komen van de dingen die we normaal doen. Dat we mogen luisteren naar u. Dat we ons hart mogen richten op u en op uw grootheid en op uw schoonheid. En we hopen ook van harte dat we ook in deze dienst weer iets mogen gaan zien van uw heerlijkheid en uw glorie en uw luister. Vader, we danken u dat we u mogen kennen en dat komt omdat u zich aan ons bekend maakt door de Bijbel en boven alles kunnen we u kennen door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus. Heer Jezus, we zijn blij dat u gekomen bent naar de aarde. En als we zien hoe u hebt geleefd, dan leren we ook hoe het leven bedoeld is. En Heer Jezus, we danken u van harte voor het offer wat u hebt gebracht voor ons allemaal aan het kruis. Terwijl wij eigenlijk het verdienen om gestraft te worden, doordat we zo vaak godloos leven, hebt u die straf voor ons gedragen. En u hing daar aan het kruis en als we stilstaan bij uw kruis, Heer Jezus, dan zien we hoeveel de Vader van ons houdt en dan zien we ook hoe erg onze zonde is. En daar aan de voet van het kruis leren we dat we met lege handen staan. En dat u degene bent die onze handen wilt vullen. Vader, wil u danken dat u uw Zoon, de Heer Jezus, hebt opgewekt uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de macht van de Satan verbroken. Hij heeft de kracht van de zonde ook kapot gemaakt. En Heer Jezus, wij mogen met u opstaan in een nieuw leven. En we willen steeds beter ook leren begrijpen wat dat betekent. Dat we steeds meer gaan ervaren wat het leven van genade is. En dat willen we ook in deze dienst zo graag. Dat we iets gaan ervaren van uw genade, Vader. Vader, we danken u dat we vanmiddag de Bijbel mogen openslaan. Dat we veel gedeeltes mogen lezen uit de Bijbel. En we hebben het verlangen dat we daardoor gevormd mogen worden. En opgebouwd en verfrist. En daarom willen we u bidden, Heilige Geest. Of u met kracht wilt werken in deze dienst. In ons leven, in ons hart. Wilt u ons vernieuwen en veranderen? Wilt u dat ook doen door ons denken te vernieuwen en te hervormen. Vader, we danken u voor iedereen die hier is in de kerk. Daar zijn we blij mee dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we met elkaar mogen zingen en lof prijzen en aanbidden. Het is zoiets moois dat u ons een stem hebt gegeven om u te aanbidden. Vader, geef ook dat we dat in deze dienst royaal en met een eerlijk hart mogen doen met elkaar. Vader, wilt u geven dat we zo een hele fijne dienst mogen hebben. Wil u ook bidden voor iedereen die meeluistert via de kerktelefoon of via het internet. We zijn blij dat we mogen weten dat iedere keer heel veel mensen uit heel het land ook meeluisteren, uit heel de wereld zelfs. En we voelen ons verbonden met hen. We geven ook dat zij ook zich verbonden mogen weten met ons. We willen u danken, Vader, ook voor alle gasten in ons midden. We vinden het fijn dat we een gastvrije gemeente mogen zijn, dat we open mogen staan voor mensen die zoekende zijn en gewoon voor mensen die hier een keer langskomen. Geef dat onze gasten zich ook thuis mogen voelen hier in de kerk. Wil u bidden of u ons gebed wilt verhoren, of u onze dank wilt aanvaarden. In Jezus' naam. Amen. Ik nodig u uit om met mij te lezen uit Gods woord aan ons, een gedeelte uit Paulus' brief aan de gemeente in Rome. Dus de brief heet de Romeinenbrief en dan lezen we Romeinen 6 vers 1 tot 15. Dus we lezen met elkaar Romeinen 6 vers 1 tot 15. En er staat dit. Met Christus gestorven, dood voor de zonde. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Nou, dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus, Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook zeker delen in zijn opstanding. Immers, wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Wij mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En het gaat daar dus niet over de dood. En dus als wij, zeg maar, echt sterven, fysiek sterven. Maar het gaat daar dus over het sterven met Jezus aan het kruis. En ons oude bestaan is gekruisigd. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. En zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. En laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. En geef niet toe aan uw begeerten. En stel uzelf niet langer in de dienst van de zonde als een werktuig van het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. We gaan zingen met elkaar. Psalm 73, vers 9 en 10. Ons uitgangspunt voor deze middag is Romeinen 6, vers 14. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Dat is het uitgangspunt voor deze middag. Ik zou graag aan u willen vragen of u uw Bijbel bij de hand wilt houden, want we gaan in het begin van de dienst een heel aantal teksten lezen met elkaar. Dus we willen zoeken met elkaar in de Gods woord, wat de Bijbel allemaal zegt over de woorden van leven, over de wet. En daarom gaan we een heel aantal dingen met elkaar lezen. Het eerste punt wat ik graag met u wil doornemen is het volgende punt. Ik heb daar eens deze titel boven gezet. Heel goed jongen, even je Bijbel halen. Prima, meelezen. Of heb je dat voor papa gedaan? Volgende keer gewoon zelf laten lopen hoor. Ongelooflijk hè. Vergeet hij zijn Bijbel, moet zijn zoon hem ophalen. Het eerste punt wat ik met u wil bespreken is dit punt. In Christus hebben wij alles wat we nodig hebben. Dus dat is het thema van het eerste punt. In Christus hebben wij alles wat wij nodig hebben. En daar wil ik graag met u lezen. Matthäus 5, vers 21 tot 22. Dus Matthäus 5, vers 21 en 22. Er staat dit. Nou, ik had het hier niet helemaal goed, denk ik. Ja, ik zie het al. Ik heb het niet goed ingetikt, zie ik hier op mijn papier. Het moet even zijn vanaf vers 17, sorry. Matthäus 5 vanaf vers 17. Er staat dit. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota en elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. En dus wat Jezus hier helder leert is dat de wet niet afgeschaft wordt. Dat is belangrijk, hè? Iedere jota en iedere titel van de wet zal blijven bestaan. En pas op, als je een van de kleinste van die geboden wegdoet, pas op, zegt Jezus, want dan ben je een kleine in het koninkrijk. Dus Jezus leert helder dat die wet absoluut niet afgeschaft wordt. Maar wat wel heel belangrijk is in de bergreden is dit punt. Je zou het zo kunnen zeggen, Jezus Christus overtreft de wet. En je zou het zo kunnen zeggen, omdat Jezus de vervulling is van de wet, is Christus zelf de levende wet. Christus zelf is de levende wet. In Christus is de wet, zeg maar, inbegrepen. Als je Jezus kent, ken je ook de wet. Kan niet anders. Daar is de vervulling van de wet. En als ik Christus preek hier in de kerk, dan preek ik ook de wet. Door Jezus leer je hoe God het leven heeft bedoeld. En het mooie van Christus is dat je dus in Christus heb je de wet. In Christus zie je ook het oordeel. Maar in Christus zie je ook de vrijspraak. Dus in Christus komt alles bij elkaar. De wet, het oordeel en de vrijspraak. Want Christus bevrijdt mij van het oordeel van de wet. Christus maakt ruimte voor de geest. Zodat de geest die wet in mijn hart kan schrijven. En dan zegt Paulus dit. Niet meer ikzelf, zegt hij, maar Christus in mij. Leg die link nou eventjes. de geest zal komen en hij zal de wet van God in ons hart schrijven. En dan zegt Paulus, niet meer ikzelf, maar Christus in mij. Kijk, Christus is alles wat we nodig hebben. In Christus hebben we echt genoeg. En het gaat dus niet in de kerk om de vraag wel of geen wet, dat is helder. Want niets wordt daarvan afgedaan. Het gaat om deze vragen, daar zijn we in de komende weken mee bezig. Welke plaats heeft de wet in jouw leven? En die wet is een prachtige beschrijving van het leven zoals God het bedoeld heeft. En God zelf zal die wet in ons hart leggen. En God zelf zal ons zo maken, anders en nieuw. Ja, maar onthoud het goed. Dat is echt voor mij, dat kan nieuw voor u zijn. In Christus heb je ook de wet. Want Christus is de vervulling van de wet. Kijk, en dat staat ook al aangekondigd. Zelfs als in de hoofdstukken van de Bijbel, zeg maar, waarin de wet gepresenteerd wordt aan het volk. Dat is onder andere in Deuteronomie. Er staat een heel mooi vers in Deuteronomie. Er staat in Deuteronomie 18 vers 15. Daar zegt God dit. Ik zal een profeet uit jullie midden, uit jullie broederen, zal ik de Heere uw God verwekken. Dus de Heere onze God zal een profeet verwekken. En straks moet je naar hem luisteren. Dus dat wordt al gezegd in de hoofdstukken over de wetgeving. Straks komt er een profeet. Die zal ik de Heere jullie God verwekken. En straks moet je naar hem luisteren. En die tekst uit Deuteronomie wordt onder andere ook aangehaald door Petrus in zijn preek in Handelingen 3. En ook wordt hij aangehaald door Stefanus in zijn preek in Handelingen 7. Ja, dus, en ik hoop ook dat u dat gaat zien. Hè, dat in Christus heb je echt alles wat je nodig hebt. In Christus heb je ook de wet. Hè. En als we dan daar wat teksten over lezen, dan kunnen we bijvoorbeeld, dat hoeft u nu even niet op te zoeken, maar een tekst lezen uit Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 7 tot 9 staat dit. Dan zegt Paulus dit. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, Paulus zegt er dit. Ik beschouw alles als verlies. Het kennen van Jezus Christus, mijn Heer, dat overtreft alles. En omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als vuilnis weggegooid. Daar leert Paulus dat heel sterk, hè? Dat Christus alles is. In Christus heb je alles. Andere tekst uit Colossenzen 2, vers 2 en 3, daar staat dit. Zo wil ik hem bemoedigen. En hen in liefde bij elkaar houden. Opdat ze tot volle rijkdom van een allesomvattend inzicht komen. Tot de kennis van Gods mysterie. En dan zegt Paulus dit. Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. En dus in Christus heb je alles. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En dus ik denk dus, om het maar eens helder te zeggen, als wij hier Christus spreken, dan preken wij dus nogmaals gewoon de wet. Maar onthoud dat goed, hè, dat je in Christus alles hebt. Tweede punt, wat ik wil bespreken met u is dit. Wat is er met de wet gebeurd? Dan gaan we weer twee teksten lezen. Wat is er met de wet gebeurd? We lezen een tekst uit Colossenzen 2. Ja, dat is even een oefening in Bijbelboeken en zo. Colossenzen 2 vers 12 tot 14 lezen. Er staat dit. Toen u gedoopt werd, dus Colossenzen 2 vers 12, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. En dan staat er dit, hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, dat is de wet. Zij het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Wat zegt de Bijbel over de wet? Daar zijn we mee bezig. We gaan nog een tekst lezen, Efesiërs 2. Galaten, Efesius, Filippenzen, Colossens. Efesius 2, vers 14 en 15. Een moeilijk vers staat. Maar er staat dit. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt en de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Staat het toch wel duidelijk, niet? Dus de inhoud van de wet blijft bestaan, maar de wet heeft geen aanklagende functie meer, want u bent niet meer onder het oordeel, u bent vrij. Voor wie is de wet dan nog wel? Ook dat staat in de Bijbel. 1 Timotheüs 1, vers 8 tot 11. Pak er maar bij, 1 Timotheüs 1. Timotheüs 1, vers 8 tot 11, daar staat dit. Wij daarentegen weten dat de wet goed is, als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. En we weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige. En dus is dan de vraag, bent u rechtvaardig of niet? Hè? Zijn wij rechtvaardig of niet? Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. En dit staat er nog, nog een keertje opnieuw, vanaf vers 8. Wij daarentegen weten dat de wet goed is en dat als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan de wet of gezag niet stoort. Voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden. Die hun eigen vader of moeder doden. Voor moordenaars, ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars, plegers van meineed. En de wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd. Het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God. De wet, geliefde broeders en zusters, is één van de manieren waarop mensen naar Christus gebracht worden. Maar misschien bent u al wel in Christus. En u hoeft dan niet steeds maar weer naar Christus gebracht te worden. Kijk, en die beweging zie je soms, hè? Dat mensen denken van, oké, ik lees de wet en dan word ik ontdekt aan mijn zonde en dan word ik weer bij Christus gebracht. Ik lees de wet en dan word ik ontdekt aan mijn zonde en dan word ik weer bij Christus gebracht. Maar als u gelooft in Christus, dan bent u gerechtvaardigd en dan bent u heilig voor God. En dan hoeft u niet steeds bij Jezus gebracht te worden, maar dan mag u leven vanuit Jezus. Dat is wat anders. Dan is hij uw bron, zeg maar. Dan mag u leven vanuit Jezus. Ja, dus de wet is één van de manieren om mensen bij Christus te brengen. Johannes de Doper doet dat bijvoorbeeld zo, hè. Johannes de Doper zegt, iedere boom die geen goede vruchten voorbrengt, die wordt afgehakt. En weet je wat de mensen dan zeggen? Dus met andere woorden, als je niet goed leeft, zegt Johannes de Doper, dan word je afgehakt. En wat zeggen de mensen dan tegen Johannes de Doper? Johannes, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? En ik was bijvoorbeeld, pas moest ik een lezing houden voor de Lions Club hier in Arnhem. Het zijn allemaal niet gelovige mensen. En ik moest daar iets vertellen over onze kerk en over mijn werk als predikant. En ik mocht iets vertellen over het geloof. En heb ik natuurlijk ook verteld over het goede leven wat God ons wil geven. En er kwam aan het einde van die avond kwam een vrouw naar me toe. Ze zei van, Weet je waar ik nu over aan het nadenken ben? Ik ben nu aan het nadenken over de vraag, leef ik wel goed? En dan zei ik dit tegen haar. Dat is een mooie vraag dat je die stelt. Maar misschien moet je ook de vraag stellen, hoe kan ik dan goed gaan leven? Zij is nog niet bij Christus gebracht. Zij moet nog bij Christus gebracht worden. En zo kun je mensen dus vertellen over het goede leven. En dan gaan ze nadenken, leef ik wel goed? En zo kunnen die mensen misschien uitkomen bij Christus. Maar ik las ook dit citaat. Ik lees maar weer een citaat voor. En natuurlijk is dat een belangrijke vraag waar we allemaal mee bezig zijn. Hoe kunnen wij de post-christelijke generatie in deze tijd bereiken? We leven in een tijd dat mensen leven na het christendom. Mensen geloven niet meer. We leven in een post-christelijke tijd. Hoe kunnen wij de mensen in deze tijd bereiken? Veel mensen kennen wel het christendom, zei de schrijver. Veel mensen kennen wel het christendom, maar niet het evangelie. Ze zijn negatief over het christendom en de subcultuur van de kerken en willen daar niet bij horen. Maar het evangelie kennen ze niet. En kennen wij het evangelie wel in de kerk? En kennen wij de basics wel? Of kennen wij ook in de kerk een verbasterde vorm van het evangelie? Een evangelie dat overwoekerd is door wettisch leven. Door de concentratie op zonden in plaats van de zoon. Door menselijke maakbaarheid en trots. Door kerkisme en hoogmoed. Door ons eigen denkende intellect, waarvan we geen afstand willen doen omdat we ons dan zo naakt voelen. Door onze eigen zelfhandhaving. Door het elkaar de maat nemen. Door onze denkbeelden, die vooral passen bij onze dagelijkse ervaringen, maar die losgemaakt zijn van de openbaring en de wijsheid verborgen in Christus. Het is een citaat. En u kunt hem thuis nog wel eens nalezen, want ook deze preek komt op het internet. Dus wat zegt de Bijbel over de wet? Daar zijn we alleen maar naar aan het luisteren met elkaar. We lezen het. We lezen ook alleen maar in de Bijbel, voor wie is die wet? En ik denk dat wij, omdat we Romeinen 6 als uitgangspunt nemen, dat leven onder de wet moeten ontmaskeren. Want het gaat in de Bijbel om deze vraag, leef je onder de wet of leef je onder de genade? En om dat te begrijpen, nogmaals, moet dat leven onder de wet ontmaskerd worden. Je moet dat leven ook in je eigen leven ontmaskeren. En je moet jezelf die vraag stellen, leef ik onder de wet of onder de genade? Laat ik maar eens gewoon een beschrijving geven van het leven onder de wet. In al zijn afschrikwekkendheid hoor, doe ik dat. Maar laat ik eens een beschrijving geven van het leven onder de wet. Soms, dan heb je het gevoel dat de wet als een verstikkende deken over het leven kan liggen. Terwijl de wet juist bedoeld is om het goede leven te tonen. De wet die jou opjaagt als een slavendrijver. Jij moet het beter doen. Jij bent niet goed genoeg. Het is de wet waar je eindeloos moe van wordt, waar je een machteloos gevoel van krijgt. Het is de wet die je drijft tot wanhoop en je een voortdurend schuldgevoel bezorgt. Dit lukt me niet en toch moet het weer. En dan is het wel het gebod om het goede te doen, maar de kracht ontbreekt, omdat Christus ontbreekt. Dan is er alleen de veroordeling van jezelf, die vaak naar buiten komt in de veroordeling van de ander. Want jouw oordelen over de ander zeggen veel over jouzelf. Kijk, en dat is dan in alle afzichtelijkheid het leven onder de wet. In het leven onder de wet nemen wij elkaar de maat. Veroordelen wij elkaar. Timmeren we uit controlezucht alles met regels en afspraken dicht. En zijn we trots op onze prestaties. En kijken we neer op andere mensen die niet zo goed zijn. En dan zwaaien we met de wet. Wettisch leven is absoluut genadeloos leven. Dat is een leven zonder vreugde en een leven zonder blijdschap. Niets mag en alles moet. En dat terwijl het Griekse woordje voor genade charis is. En charis komt van gara en dat betekent vreugde. En het Hebreeuwse woordje voor genade is geen en daar komt het woordje gein vandaan. Genade tovert als het goed is een lach op je gezicht. Genade heeft te maken met gunnen en met gunst en met Gods gulle goedheid. Kijk, een wettisch leven is ten diepste zichtbaar in twee dingen. En dan moet, kijk, als ik daar dan over nadenk, ik was daar natuurlijk van de week weer mee bezig. Maar een wettisch leven is ten diepste zichtbaar in trots, in hoogmoed en in ontoegankelijkheid. Daar is een wettisch leven in zichtbaar. En een wettisch leven kan ook zichtbaar worden juist in zelfverwerping, in moedeloosheid en in vreugdeloosheid. Dat mensen zeggen van, ik ben maar een arme zondaar, ik heb geen hoge pet van mezelf, ik mag er niet zijn. En met die lasten lopen we misschien allemaal op zijn tijd wel eens rond. Dat je jezelf veroordeelt, of dat je jezelf te slecht vindt, of dat je juist trots bent of ongenaakbaar en onaantastbaar. En dan staat Jezus nu vandaag bij je klaar. Jezus staat bij je klaar en Jezus die zegt, kom maar bij mij met al die lasten die je zelf oplegt. Ik nodig je uit. Kijk, als jij vertrouwt op de wet, als je wettisch leeft, dan vertrouw je meer op je eigen inzicht. En weet je wat de Bijbel dan zegt? Als je vertrouwt op de wet, dan vertrouw je op je eigen inzet. En dan zegt de Bijbel dit, en dat vind ik zo schokkend. Als je vertrouwt op je eigen inzet, dan ben je van Christus losgemaakt en heb je Gods genade verspeeld. Dat staat in Galaten 5 vers 4. Uit angst vertrouwen we vaak op de wet. Want de boodschap van genade durven we van nature eigenlijk haast niet te geloven. Dat past niet bij onze natuur, bij onze doe-het-zelf natuur. Dit is eigenlijk te mooi om waar te zijn, de boodschap van genade. En dat hoor je dan ook wel eens in de kerk, hè? En hoe moet dat dan, als we gaan leven van genade? Dan wordt het toch alleen maar vrijheid en blijheid in de kerk? Nou, dat klinkt trouwens redelijk bijbels trouwens, hoor. Vrijheid, blijheid, maar goed. Dan mag alles zeker. Met alleen genade, zeggen mensen dan, gaat het fout. Hoort u? Met alleen genade, zeggen we dan, gaat het fout. En dat is exact hetzelfde wat de catechismus zegt. Maak deze leer de mensen niet zorgeloos en goddeloos. Nee, want het kan niet anders, zegt de catechismus dan. Het kan niet anders dat iedereen die bij Christus is ingeplant, vruchten van nieuw leven voortbrengt. Juist het leven onder de wet zorgt voor een goddeloos geloof. Dat gebeurt. Als je leeft onder de wet, heb je God niet nodig. Genade ervaren. Weet je wat Paulus zegt in Filippenzen 2? Zegt hij dit. Ik wil Christus kennen, zegt hij. Hij zucht het haast. Hè? Ik wil Christus kennen, zegt hij. En ik wil de kracht van de opstanding van Jezus ervaren. Zegt Paulus, hè? Gewoon in de Bijbel. Dat wil ik. Dat is mijn verlangen. En dat is, zeg maar, genade gaan ervaren. De kracht van de opstanding gaan ervaren. En we mogen leren zien wie wij zijn in Gods oog. Ik heb het vorige keer ook gezegd. De Bijbel leert dit. Niet jij wordt gered. De Bijbel leert, jij bent gered. De Bijbel zegt, jij staat niet meer onder het oordeel. En jij zit niet meer in de macht van de zonde. En niet meer in de macht van de dood. En niet meer in de macht van de Satan. Jij bent van Jezus. Jij staat onder zijn heerschappij. En het evangelie, dat is de boodschap van nieuw leven. En het evangelie is niet de boodschap van oud leven waar iets aan gedaan moet worden. En niet de boodschap van een wet waar wij ons aan moeten houden. En niet van zonde waarin we onontkoombaar verstrikt zijn. Maar gelukkig is er vergeving. Het evangelie is een boodschap van nieuw leven. Van genade. Van Gods goedheid. En het geloof begint hiermee. Dat jij anders gaat denken. Dat je anders gaat denken over jezelf. En we hebben het gelezen, hè, in Romeinen 6. Romeinen 6 vers 11 en 13. Paulus zegt daar dit. Zo moet jij jezelf zien. Paulus zegt daar. Denk aan jezelf als. En dan kun jij misschien zeggen. Ja, leuk dat God mij zo ziet. Leuk. Heel leuk dat God mij zo ziet, maar ik zie mezelf niet zo. Leuk dat God mij ziet als volmaakt en leuk dat God mij niet meer wil oordelen. Allemaal heel fijn, maar ik zie mezelf niet zo. En dat is ook waar, hè? De duivel zaait allemaal leugens in ons leven. Dat doet hij. De duivel zegt, jij moet van alles. De duivel zegt, jij bent slecht. De duivel zegt, doe het zelf maar allemaal. De duivel zegt, jij bent nog onder het oordeel. En dan zegt de Bijbel dit, in 2 Korinthe 10. Wij halen de spitsvondigheden neer. En iedere verschansing, die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. Dat moeten we doen, hè? Dat we onze gedachten aan Christus onderwerpen. En want de duivel, nogmaals, zaait allemaal leugens in jouw leven. En dit zegt de Bijbel, de waarheid bevrijdt. Johannes 4, hè? De waarheid bevrijdt. Het leven onder de genade is dat wij ten allen tijden hier in de kerk de genade als uitgangspunt nemen, nogmaals. En niet de wet. Het gaat niet om de vraag, wat moeten wij doen? Het gaat ook niet om de vraag, wat is de regel, wat is de afspraak? Het gaat altijd hierom dat we denken vanuit wat God geeft. En misschien denk je dan wel leuk dat God mij van alles wil geven, maar ik heb toch echt het gevoel dat ik van alles moet doen, sorry hoor. Kan hè? Leuk dat God mij van alles wil geven, maar ik heb toch echt het gevoel dat ik van alles moet doen. En dat klopt ook wel, sorry. Dat klopt ook wel. Natuurlijk moeten we wel wat doen. Maar wat moeten wij dan doen als mens? Nou, we moeten allereerst leren ontdekken wat genade is. Het gaat eerst om iets ontdekken in plaats van iets doen. Weet je wat God tegen mij zegt? God zegt tegen mij, Gert, maak gebruik van je talenten, zegt hij. Gert, kijk nou eens naar wat ik jou al gegeven heb. Kijk nou eens naar hoe ik jou heb gemaakt. En dat betekent allereerst dat ik gelukkig van alles niet hoef. Want ik kan een heleboel niet. Sorry, zo heeft God me niet gemaakt. En ten tweede zegt God, dus, en God kijkt dus naar, kijk naar wat ik jou gegeven heb. Kijk naar je talenten. En gebruik ze niet alleen maar voor jezelf, maar zet ze in het koninkrijk. En het tweede wat God zegt, en ontdek mijn beloften. Zie dat de hemel een schatkamer vol is met genade. God zegt het zelf zo, dat alle goede werken al klaargelegd zijn voor ons in de hemel. Kijk, als ik vol ben voor mezelf, of vol ben van mijzelf, dan is er weinig ruimte voor God om iets te geven. En als ik niet goed omga met dat kleine wat God mij geeft, zal God me dan nog meer geven? Wat denk je? Hij is een goede vader, hoor. Een hele goede vader. En God zegt dit ook tegen mij, trouwe slaaf, zegt hij. Gert, omdat je trouw bent geweest in het kleine, kan ik je meer verantwoordelijkheden geven. Dat zegt hij tegen mij. Leven onder genade is dat Gods geest in jou woont en werkt. En daarvoor heeft Jezus geleden. Om ruimte te maken voor de geest. Of weet je niet, en dat is dan wel de vraag waar het om gaat. Of weet jij niet dat jij de tempel bent van de geest? Zo staat het toch in de Bijbel? En die geest zal de wet in je binnenste schrijven. En je een hart van vlees en bloed geven. Dan heb je niet meer het gevoel dat je van alles moet en dat je niks meer kunt. Dan heb je dit gevoel, ik wil het graag. En ook, ik kan het. Omdat de geest mijn mogelijkheden laat zien en mijn kracht geeft om te gaan en te doen. En die geest zal de vrucht van de geest in jou werken. En die geest zal ook zonde gaan doodmaken in jouw leven. En hoe dat werkt, hoe zonde wordt doodgemaakt, daar ga ik de volgende keer over preken. Maar dat gaat hij wel doen. Kijk, je mag zijn wie je bent. En Fischer die zegt het zo, hè? Je hebt Loesje, maar je hebt ook Fischer. Dat is de, zeg maar, de christelijke variant van Loesje. Fischer die zegt het zo, God houdt van jou zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Mooi, hè? Dus God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt veel te veel van je om je zo te laten. God berust niet in de status quo in jouw leven. Hij wil je niet laten blijven waar je bent, maar hij wil je veranderen. En hij wil jou verder helpen. Zo schrijft Paulus dat in 2 Korinthe 3. Bij allen die met een onbedekt gezicht de luister, de schoonheid van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. En op een andere plaats, ook dit, hè, prachtig vers. Bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. Colossense 3. Je mag er dus niet zijn zoals je bent. Gods geest wil jou steeds meer transformeren naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. En dat betekent in de praktijk dat je grenzen overgaat. Dat je je veilige plekje soms moet verlaten. Je comfortzone laat voor wat die is. Dat je nieuwe wegen gaat bewandelen. Dat we gewoon als gemeente op weg gaan met Jezus. En we weten niet precies waar we uitkomen. Sorry. Kunnen we niet allemaal van tevoren al zeggen. Deze week vertelde iemand mij dit verhaal. Er was een dominee die preekte voor een kerk vol met ganzen. Blijkbaar kan dat. Dus er was een dominee die preekte voor een kerk vol met ganzen. En hij vertelde die ganzen dat ze ook konden vliegen. Dat is wel mooi, hè? Dus die ganzen zaten allemaal in de kerk. En hij vertelde die ganzen dat ze ook echt konden vliegen. En die ganzen waren toch blij, jongen. Yes, we kunnen vliegen. We kunnen echt vliegen. En ze gakten met elkaar een danklied. En ze wandelden vrolijk de kerk uit. Oftewel, ze waggelden de kerk uit. Lijken wij niet vaak op die ganzen? Dat God ons tegen ons zegt, ik laat je vliegen. Ik kan jou, voor jou echt een ander mens maken. Maar we waggelen de kerk uit. We ontmoeten deze week een kunstenares, Wilma Veen. En Wilma Veen die maakt echt prachtige schilderijen. Hele mooie schilderijen. En ze had een serie schilderijen gemaakt over Psalm 23. En had ze ook één schilderij gemaakt over dat bekende zinnetje. De Heer richt voor mij een dis aan. Dus de Heer richt voor mij een dis aan. Het was echt een joekel van de schilderij. Enorm groot. En op dat schilderij stond een enorme tafel. Met een hele grote stapel borden en maar 2 stoelen. Dan zegt ze, kijk, God nodigt je uit. En wat wel het meest opvallende was, over de hele lengte van het schilderij lag allemaal bestek. Een enorme rij bestek. En ik vroeg ze daarna, maar ja, maar waarom zoveel bestek? Ja, zei, wat denk je, dat God het houdt bij 4 gangen? Mooie gedachte, hè? God richt voor jou een dis aan. En weet jij wel wat God je allemaal wil geven uit zijn genade? Of weet je wel echt dat God je echt alles zal geven wat je nodig hebt voor dit leven? Ik hoop dat wij met elkaar als gemeente daarin gewoon heel eenvoudig en rustig mogen groeien. Dat we elkaar mogen meenemen. Gewoon meenemen dat we elkaar, met elkaar mogen ontdekken wat het is om te leven vanuit de genade. En om niet meer te leven onder de wet. We zingen met elkaar Psalm 104, vers 8 en 10. gaan samen ons geloof belijden. Zullen we erbij gaan staan? En ieder van u die spreken samen met mij de volgende woorden in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. En die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God, onze almachtige Vader. En vandaar zal hij terugkeren om te oordelen over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de opstanding van het vlees en in een eeuwig leven. We gaan dit beamen door met elkaar een lied te zingen en dat kunnen we in kanon zingen. Gaat het lukken, Peter, denk je? Wat Peter betreft wel. En daar moet ik nog even indelen in drie groepen, dat is spannend natuurlijk. Dit blok, zo, groep 1. Dit blok, groep 2. En dat blok is groep 3, dus jullie moeten niet te hard zingen. Dit blok, groep 1, 2 en groep 3. En dus het is Jezus van liefde, u wilt ons leiden, wij prijzen u als onze Heer. Daarna dan valt groep 2 in. Dus na twee regels valt groep 2 in. En na vier regels valt groep 3 in. Gaat het lukken? Nou, we zien het wel. Twee keer. We willen nu met elkaar danken en bidden. En ik wil graag voorbeden doen voor onze zuster. Ik weet niet of er vanmorgen voor gebeden is, sorry, maar het is goed om dat nog een keer te doen voor onze zuster Toos Nicolai. Toos en Aten die zijn afgelopen week bij de dokter geweest. En die hebben daar de uitslag gehoord dat het niet goed gaat met de kanker van Toos. Dat hij weer verder gegroeid is in de lever. En dat ook de behandeling, de chemokuur, niet is aangeslagen. Niet zo goed gewerkt heeft, dus we willen heel graag voor jullie bidden. En we willen bidden om genezing. En God zal zelf wel duidelijk maken wat zijn wil is in jullie leven. Laten we voor jullie bidden. Zullen we gaan danken en bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat we aan uw vaderhart mogen schuilen. En we danken u dat we nieuwe mensen zijn. Vergeven mensen, geredde mensen. Die niet meer in de macht hoeven te zitten van het kwaad, van de zonde, van de dood. U hebt ons bevrijd, Jezus. En over dat nieuwe leven mogen we nadenken. Daar mogen we in gaan staan. En Heilige Geest, u wilt het ook nog eens werken in ons. En Vader, we hebben weer intensief nagedacht aan de hand van uw kostbare woord. Over het leven onder de wet of het leven onder de genade. En dat is een pittig onderwerp. En Vader, we willen daar graag in groeien, samen als gemeente. En we hebben heel erg uw Heilige Geest daarbij nodig. Heilige Geest, wilt u ons inzicht geven en wijsheid en kracht? Wilt u geven dat de waarheid ons mag bevrijden? Want het is zo vaak de leugen die heerst. Vader, bedankt u dat u de duivel uit de hemel hebt geschopt. De duivel was de aanklager, maar de aanklacht is weg. Hij hoeft niks meer aan te klagen, want het is volbracht allemaal. En weet dat hij hier nu rondgaat op deze aarde. We hebben last van hem. En we beroepen ons, Heer Jezus, op uw kracht. We willen dicht bij u zijn. En wilt u die geestelijke strijd voor ons voeren? Wilt u de duivel verslaan in ons leven? Dat we echt gaan geloven wie we mogen zijn in u, Jezus. Dat is zo bevrijdend. Dat is zo nieuw ook. Want uw evangelie is nieuw en anders. Wil u danken, Vader, dat we zo met elkaar hier mogen zijn en gemeente mogen zijn. En dat we om elkaar geven. Dat we van elkaar houden. En dat we dat ook steeds beter willen leren om elkaar ook te vertrouwen. Vader, we danken u dat we elkaar mogen zien als kostbare geschenken van u aan elkaar. We hebben elkaar zo hard nodig. Vader, u hebt ons een plekje gegeven in het lichaam, in het lichaam hier in Arnhem. En we zoeken naar onze plaats. En die plaats hebt u al lang bepaald, want u hebt ons gemaakt. En we zoeken ernaar hoe u ons hebt gemaakt. Wat u ons al hebt gegeven. Vader, dan zien we veel prachtige mensen. Veel mensen die hun talenten en gaven mogen gebruiken. We zien ook onzekere mensen. Vader, die zichzelf misschien een negatief beeld hebben van zichzelf. En u wilt dat negatieve beeld zo graag veranderen. Maar we weten ook dat een hoop mensen nog niet zo goed weten wat ze kunnen, dat ze daarnaar zoeken. Geef dat we elkaar daarbij helpen. Om te ontdekken hoe u ons hebt gemaakt. Vader, we danken u dat uw hele hemel vol is met genade. En dat we in de komende eeuwen, zo zegt Paulus dat, de onuitsprekelijke rijkdom van uw genade mogen gaan ontdekken. Vader, dat is ons verlangen. En dan lijkt het alsof het... Het is best wel eng om die waarheid te moeten aanvaarden, Vader. Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar u bent ook zo mooi. Zo schitterend. Zo volmaakt. Zo prachtig. En steeds meer en meer mogen we daar iets van gaan zien. Vader, wil u vragen of u ook alle angst wilt wegnemen. Vader, we moeten ook leren loslaten. We moeten ook onze controlezucht leren loslaten. Dat zit van nature diep in ons. Vader, we vinden het soms moeilijk om toegankelijk te zijn. En u wilt zo graag ons leven openbreken. Dat we onze zwakte laten zien aan elkaar. Zodat u met uw kracht en uw genade in ons leven kan werken. En we verlangen naar die openheid ook in de gemeente, Vader. Vader, wilt u bij mensen zijn die ontoegankelijk zijn, die trots zijn, die hoogmoedig zijn. Vader, het is niet eens een kwestie van onwil, dat mensen niet anders willen zijn, maar ook vaak van onmacht, dat ze het niet kunnen vinden hoe ze anders kunnen zijn. Vader, geef dat we gevoelig zijn daarvoor. Vader, het is heerlijk dat we mogen weten dat de Heer Jezus, dat we van de Heer Jezus zijn, dat we zijn eigendom zijn. En dat mogen we ook aan Toos en Aten weer voorhouden. En ze weten het ook zo goed. Dat ze van Jezus zijn. Dat u hen duur hebt gekocht. Dat u hen beschermt. Zo zegt u dat in de Bijbel. Vader, we willen bidden om genezing voor Toos. Vader, u bent krachtig en sterk. En als artsen zijn uitgewerkt, dan bent u nog lang niet uitgewerkt, Vader. En u bent de genezende God. En we mogen zo ook vragen of u met grote kracht in Toos wilt werken en de ziekte wilt overwinnen. Maar uw wil geschieden, Vader. Vader, wilt u bij hen zijn nu ze dit moeilijke bericht hebben gehoord? Vader, we danken u voor het geloof wat u aan hen beiden geeft. Wilt u ook dan bij Toos zijn, omdat het soms voor haar wel eens lastig is ook, sinds ze ook die herseninfarct heeft gehad. Vader, wilt u zo geven dat we biddend om Toos en Aten heen staan. Dat we hen dragen in ons gebed. Dat we een gemuur van gebed om hen heen leggen. Vader, en als we dan zo'n bericht horen, dan raakt dat ons. Want we willen graag met hen meelijden. Want als één lid lijdt, dan lijden we allemaal mee. Vader, het maakt misschien ook weer zorgen in ons wakker. Misschien is je eigen vrouw wel ziek, wordt ze bestraald. Vader, we willen ook denken aan Aletta Bosman. We denken aan Rolf Meijerink. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen gedenken? Wilt u hen dragen? Vader, wat is het fijn om zo met elkaar te mogen bidden voor elkaar. We willen u danken, Vader, dat u een reddingsplan hebt voor deze wereld. Het gaat niet alleen maar om ons persoonlijke heil. Het is u te doen om deze wereld. Vader, geef dat we morgen, als we weer aan het werk gaan, of als we weer de maatschappij ingaan of weer naar school gaan, dat we dan ook een lichtend licht durven zijn op onze plek. Vader, zo mogen we allemaal op onze eigen plek door te werken meebouwen aan uw koninkrijk. Wat is dat kostbaar, wat is dat mooi. Vader, wilt u zorgen voor plekken waar het moeilijk is in deze wereld, waar oorlog is. Waar dictators heersen. Waar mensen gebukt gaan onder een wet, onder een knoet, waar ze niks mogen. Waar alle vrijheid wordt ingeperkt. Vader, u bent de enige God van echte vrijheid. U wilt ons echt in de vrijheid zetten. Geef dat we mogen weten wat dat is. Vader, wilt u ons morgenavond ook een hele goede gemeentevergadering geven. We zien er naar uit om weer allerlei dingen te horen over dingen die gebeuren in de gemeente. Geef dat er een opbouwende sfeer mag zijn, dat we ja, daarin ook mogen genieten van de eenheid met elkaar. Vader, ga met ons mee. Heilige Geest, wilt u de boodschap laten landen diep in ons leven. Verhoor ons gebed, drie-enige God. In Jezus' naam. Amen. We zingen als laatste lied van deze dienst straks na de collecte uit het gereformeerde kerkboekgezang. Oh nee, het liedboek voor de kerkgezang 479, vers 1, 2, 3 en 4. Heren, en dat is zo'n mooie zin. Dat we door deze wereld mogen gaan en Gods tekens mogen verstaan. Laten we maar goed kijken wat God allemaal doet en allemaal geeft. De collecte die is bestemd voor de evangelisatie in Venlo. Voor de verkondiging van die schitterende, blijde boodschap. Ik mag u aan het einde van deze dienst de zegen van onze God meegeven. En de zegen is eigenlijk dat God zijn goedheid, zijn genade over uw leven uitspreekt. En dat God zegt, ik ga met jou mee met mijn liefde en met mijn genade en met mijn gemeenschap. En laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.